Goedenavond, broeders en zusters. Nou, fijn dat u er allemaal bent en dat we weer samen verder kunnen gaan zoeken in de Hebreeënbrief. Mooie brief. En ik hoop dat we daar ook vanavond weer wat meer van mogen ontdekken wat dat betreft. Dat het ook inderdaad allemaal heel mooi is en dat er geweldige dingen in gezegd worden. Ik stel voor dat we lezen als inleiding een gedeelte uit hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. We beginnen dan gewoon bij hoofdstuk 3, vers 7. En dan lezen we door tot 4, vers 13. Dus Hebreeën hoofdstuk 3, vers 7 tot en met 4, vers 13. En vorige keer hebben we in ieder geval tot en met vers 6 van hoofdstuk 3 gelezen, dacht ik. Dus ja, dus dat komt wel aardig uit. Dus hoofdstuk 3, vers 7. En lezen we dat gedeelte door tot en met 4, vers 13. En dan komen we langzamerhand, als we dat stuk lezen, tijdens het lezen komen we terecht bij Jozua. En dan heeft dat ook te maken, ja, uiteindelijk met de hogere positie van de Heer Jezus Christus, hoger dan Jozua. We hebben al gezien dat hij hoger is gesteld dan de engelen, dat hij hoger is gesteld dan Mozes. En nu komen we dan bij Jozua terecht en hij is hoger dan Jozua. Eigenlijk is de Hebreeënbrief de brief die ervan getuigt dat de Heer Jezus in alles hoger is, beter is. En daarmee ook het uiteindelijke doel is. Vers 7 van hoofdstuk 3. Daarom, zoals de Heilige Geest zegt, heden, indien u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals bij de verbittering op de dag van de verzoeking in de woestijn. Daar hebben uw vaderen mij verzocht. Ze hebben mij op de proef gesteld en mijn werken gezien 40 jaar lang. Daarom ben ik toornig geworden op dat geslacht en heb gesproken. Altijd dwalen zij met hun hart en zij hebben mijn wegen niet gekend. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan. Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God. Maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Want wij hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onverwrikt vasthouden. Terwijl er wordt gezegd, heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals in de verbittering. Want hoewel sommigen die stem gehoord hadden, hebben ze hem verbitterd. Maar niet allen die onder leiding van Mozes uit Egypte waren getrokken. Op wie is hij dan 40 jaar lang vertorend geweest? Was het niet op hen die gezondigd hadden, van wie de lichamen zijn gevallen in de woestijn? En aan wie heeft hij gezworen dat ze zijn rust niet zouden binnengaan, dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren? Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Wij, die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen, zoals hij gezegd heeft. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan. En dat terwijl zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn. Want hij heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En op deze plaats opnieuw, zij zullen mijn rust niet binnengaan. Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan en dat zij aan wie het evangelie eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege hun ongeloof, bepaalt hij opnieuw een zekere dag, heden. Wanneer hij zo lange tijd daarna door David zegt, zoals al eerder gezegd is, heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag. Er blijft dus nog een sabbatsrust voor het volk van God. Want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de zijne. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Tot zover deze schriftlezing. Het zijn wel hele indringende woorden, hè, kun je wel zeggen. Je merkt ook wel als je zo'n gedeelte leest, dat je dan in ieder geval niet een gedeelte uit een late brief van Paulus leest. Tenminste, dat heb ik dan wel heel sterk. Nou wist ik dat ook wel, want er staat boven Hebreeënbrief. Maar ik bedoel maar eventjes, hè, dat je dat inhoudelijk ook wel merkt. Hè, in de, daarin, in die latere brieven van de apostel Paulus, word je eigenlijk veel meer bij de genade bepaald. En hier klinkt toch steeds dat waarschuwende, klinkt daarin door. En dat is trouwens niet alleen hier, dat is ook later in de brief, ook nog een paar keer, is dat het geval. De apostel die schrijft hier over de noodzaak om in te gaan. En aan één kant komt het allemaal een klein beetje verwarrend over, vind ik. Zo in eerste instantie lijkt dat tenminste zo. Dat hij zegt van wij die tot geloof gekomen zijn, die gaan de rust in. Zoals hij heeft gezworen, nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. Weet je wel, dan klinkt dat een klein beetje tegenstrijdig. Maar dat is een bepaalde manier van spreken, van overtuigen kun je zeggen. En dat betekent in feite zoveel dat als de Heere gezworen heeft, nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. En het wordt duidelijk dat die zij, dat degene zijn die niet tot geloof kwamen, ongelovigen. Zoals het voor hen vaststaat, gezworen is, zo is het ook gezworen voor degene die wel geloven, dat ze wel ingaan in de rust. En vandaar dat die twee dingen zo samengebracht worden. De apostel die wijst er dus op dat ongeloof de reden is geweest dat het volk destijds niet in zijn geheel de rust, de beloofde rust, de rust van het beloofde land is ingegaan, maar dat slechts het gedeelte is binnengegaan dat tot geloof kwam. Nou, de apostel schrijft hier ook weer de broeders aan. Er staat in het 12e vers: zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God. Dat is hoofdstuk 3, vers 12. En die broeders die hij daar aanschrijft, dat zijn vanzelfsprekend, zou ik willen zeggen, dezelfde broeders als die je in vers 1 ziet. Daar hebben we vorige keer wat van gelezen. Daar staat namelijk: daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus. En over de hoge priester, daar komen we straks, daar komen we een volgende keer over te spreken. Want behalve dat de Heer Jezus hoger is dan engelen, dan Mozes en dan Jozua, is hij ook hoger dan Aaron. Ja, is hij een priester naar de ordening van Melchizedek. Hè? Dus daar komen we ook nog wel op terecht. Maar het gaat dus hier in dat eerste vers om heilige broeders die deelgenoten zijn aan de hemelse roeping. En het zijn die broeders die de apostel in vers 12 van hoofdstuk 3 dus ook weer aanspreekt. Daarom, broeders, dat er nooit, zie erop toe, dat er nooit van iemand, in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof. En dan staat erbij om daardoor afvallig te worden van de levende God. Nou, dan zie je wel dat hij hier broeders aanschrijft, maar dat het ook weer niet direct broeders zijn zoals wij bijvoorbeeld elkaar aanspreken als broeders en zusters. En namelijk als medegelovigen in de Heer Jezus Christus. De broeders die hier aangeschreven worden, die hebben wel deel aan die roeping. aan de hemelse roeping. Alleen, het punt is, zij lopen het gevaar om dezelfde fout te begaan als destijds, toen ze voor de grens van het beloofde land stonden, en door ongeloof niet in te gaan. En daarom zie je daar die enorme, ja, ik zou willen zeggen, druk die de apostel hier op de lezers legt van mensen. Let er nou op dat je de rust ingaat. Dus dat je ook gaat genieten van datgene, ja, wat God bereid heeft. En nou, dat heeft dan alles te maken met de sabbatsrust die er nog blijft voor het volk. Kijk, als je naar de hele grote lijn kijkt. We hebben dat trouwens in het begin ook al gedaan, dit seizoen. Dan weet je natuurlijk dat als hier wordt gesproken over het heil en als hier wordt gesproken over Christus die hoger is gesteld dan de engelen, dan wordt daar over gesproken met het oog op de toekomende eeuw. Waarin Christus zal blijken te zijn het hoofd over alle dingen. Wij zien dat nu nog niet, zegt Hebreeën 2. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekruisigd. Maar hij was voor een korte tijd beneden de engelen gesteld. Maar wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Nou, dat zien wij ook nog steeds niet. Zover is dat nog niet. Maar met het oog daarop worden deze dingen wel gezegd. En als hier dan ook over, ja, die sabbatsrust gesproken wordt, dan heeft dat daarmee te maken. Met dat uiteindelijke moment waarop Christus als hoofd boven al wat is gesteld zal zijn. Nou, zie toe, broeders, vers 12 van hoofdstuk 3, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God. Afvallig worden van de levende God. Af te vallen van de levende God. Die uitdrukking, de levende God, dat is een uitdrukking die in de Bijbel over het algemeen gebruikt wordt op het moment dat God vergeleken wordt met de afgoden. Dus daar waar je over afgoden leest, en God komt daarbij in beeld als het ware, dan zul je regelmatig tegenkomen dat God de levende God genoemd wordt. Waarmee in feite impliciet ook gezegd wordt dat die afgoden helemaal niks voorstellen. Je kunt niet eens zeggen dat ze dood zijn. Afgoden zijn levenloos. Dat is weer wat anders. Weet je wel? Dat is een van die dingen die leren je kinderen dan. Zijn ze op school, weet je wel. En dan krijg je op een gegeven moment zo'n steekvraag van ze. Hè? Of zo'n strikvraag van ze. Is een steen dood? Of is een steen levenloos? Weet je wel? Want dan hebben ze dat ontdekt en gehad. Ja, er zit verschil in. Levenloos, dat wil eigenlijk zeggen dat is iets wat wel ooit geleefd heeft. Maar een afgod heeft zelfs niet ooit geleefd. Dat is gewoon dood. Dood wil zeggen, nou gooi ik het zelf al door elkaar hier. Ik heb die lessen gemist vroeger. Nee, dood wil zeggen dat er leven geweest is. En dat het gestorven is. Maar dat kun je van een afgod niet eens zeggen, dat hij geleefd heeft. Die is levenloos geweest. Dat is, ja, materiaal, bedenksel. De levende God. Die uitdrukking, om die even op te zoeken waar die voor de eerste keer voorkomt, dat is in Deuteronomium 5. Deuteronomium 5. Vind je dus voor de eerste keer in de Bijbel de woorden de levende God. En ergens is dat wel een bijzondere tekst. Ja, vanzelfsprekend. U weet wel dat het bij Bijbelstudie wel een redelijk belangrijke regel is om te kijken van wanneer komt een woord of een begrip voor de eerste keer voor in de Bijbel. Omdat daarmee de toon gezet wordt voor de inhoud van dat begrip. Dus als het nou hier gaat over de levende God en je gaat kijken waar wordt dat voor het eerst gebruikt. Nou, dan is dat dus in dat vijfde hoofdstuk van Deuteronomium. Hoofdstuk 5, ja, dat begint in mijn Bijbel, of tenminste het gedeelte daarover, dat begint in deze Bijbel al bij vers 44 van hoofdstuk 4, zie je. En daar staat boven herhaling van de wet van de 10 geboden. En nou goed, dan dat heeft alles te maken met het moment waarop Israël voor de tweede keer voor de grens van het beloofde land staat. De eerste keer zijn ze niet ingegaan, de tweede keer gaan ze wel in. Dat is als het ware in het klein een beeld van het feit dat iets wat de eerste keer gebeurt nooit goed is, maar dat het altijd de tweede keer is waar het om draait. Dat is een Bijbels principe. En dat Bijbelse principe dat wordt ons in de Hebreeënbrief uitgelegd. Het is niet die eerste leider van het volk, Mozes, maar het is die tweede leider van het volk, Christus. Het is niet de eerste, Jozua, maar het is de tweede. Het is niet Aaron, maar het is Christus. En in Hebreeën 10 wordt dat dan heel mooi omschreven. Dat Christus het eerste weg doet om het tweede te doen gelden. Nou, dat, je ziet als het ware al in het klein, in beeld, in schaduwbeelden, typologisch, zie je dat niet de eerste keer dat het volk bij de grens van het beloofde land staat, dat ze erin gingen, maar de tweede keer. En zo lezen we hier uit het boek Deuteronomium, nou is dat helemaal geen Bijbelse term, maar Deuteronomium op zich, dat betekent herhaling van de wet. En wat doet Mozes? Hij spreekt voor de tweede keer, spreekt hij de 10 geboden uit. Gedurende die 40-jarige periode. De eerste keer was in Exodus 19. Toen de verbondsluiting plaatsvond. En nu doet hij dat hier opnieuw. En zo staat er ook herhaling van de wet van de 10 geboden. Nou, Deuteronomium. Daar zit dat in. Tweede wet. Of herhaling van de wet. Dus daar heeft het iets mee te maken. Het heeft met verbondsluiting te maken. En nou, een van de belangrijke verbonden, je kunt wel zeggen het belangrijkste verbond misschien wel, of gebod wat er in dat verbond staat, dat is het eerste gebod. En wat is dat nou? Vers 7 kun je hem vinden. Dat is, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Daar heb je die afgoden. En dit wordt hier gezegd in het kader van de verbondsluiting. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. Ja, ik denk dat dit voor de meesten van u ook best wel bekende woorden zijn. Tenminste, voor mij wel. Ik heb dat vroeger ook nog wel allemaal moeten en mogen leren. Mijn ouders die gingen op een gegeven moment al lang naar een evangelische gemeente toe, maar ik moest nog wel naar de catechisatie van de hervormden. Want ja, dat was lekker dichtbij, dus daar ben ik toen maar heen gegaan. Ik had ook geen keus, geloof ik. Maar goed, dan moest je dat allemaal leren uit je hoofd, weet je wel. Als ik dit zo lees, dat klinkt misschien heel raar, maar ik ruik als het ware nog de Bijbel die ik toen had, waar ik dat uit leren moest, weet je wel. Heel apart. Maar goed, komt allemaal terug, hè. Maar hier begint het mee. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Dat heeft met die afgodendienst te maken. Dat is het eerste wat God zegt als hij, ja, zeg maar het verbond sluit met zijn volk. Want we weten, we hebben het al eens vaker over gehad, dat het verbond tussen God en zijn volk is een huwelijksverbond. Dus dat is een verbond zoals man en vrouw. God trouwt met zijn volk. En dat volk is dan in dat geval altijd Israël. En daar waar er andere goden naast God in beeld komen, daar is er letterlijk sprake van ontrouw aan dat huwelijksverbond. Oftewel ontrouw van het volk ten opzichte van God. Nou, die geboden die komen, die 10 geboden, die worden daar helemaal genoemd. En dan komt op een gegeven moment in vers 26, want wie, vers 26 van Deuteronomium 5, want wie is er van alle vlees die de stem van de levende God heeft horen spreken vanuit het midden van het vuur, zoals wij, en in leven gebleven? Wie is er nou in leven gebleven die de levende God heeft horen spreken? Ja, en wij zijn inderdaad, zegt Mozes hier, in leven gebleven. En wij staan op het punt om in het verbond te treden met de Heere. Dus de levende God, de eerste keer dat je dat tegenkomt in de Bijbel, dan staat dat in het verband met het sluiten van het verbond. En het eerste gebod van dat verbond wat naar voren komt is, je zult geen vreemde goden hebben voor mijn aangezicht. Er is er maar één waar het om draait, en dat is de levende God. Nou, verbondsluiting, Houd het maar even vast, tenminste in het hoofd. Als we even verder bladeren in de Bijbel Jeremia 10. Jeremia 10, dat is ook een zo'n tekst waar de term levende God voorkomt. Die komt vaker voor trouwens hoor. Maar ik heb deze maar even als voorbeeldje er weer bij genomen. Jeremia 10, vers 10. Daar staat de Heere God, en daar staat Yahweh God, hè, is echter de waarheid. Hij is de levende God, een eeuwig koning. Voor zijn grote toorn beeft de aarde. De heidenvolken kunnen zijn gramschap niet verdragen. En dan komt het. Dit moet u tegen hen zeggen. De goden die de hemel en de aarde niet gemaakt hebben, die zullen van de aarde en van onder deze hemel vergaan. Hij maakte de aarde door zijn kracht en grondvestte de wereld door zijn wijsheid. Hij heeft de hemel door zijn inzicht uitgespannen. Dus daar heb je weer de levende God. En in vergelijk, in vers 11, met de afgoden. Goden die hemel en aarde niet gemaakt hebben. En de levende God, dat is de God, vers 12, die de aarde maakte. En die de wereld grondvestte. Dus dat betekent nog iets. In de psalmen bijvoorbeeld kom je regelmatig die term tegen. Dat de Heere God de schepper is van hemel en aarde. Of hij die hemel en aarde gemaakt heeft. Nou, dat is ook weer zo'n uitdrukking. Daarmee onderscheidt God zich van elke andere God die maar bedacht en aanbeden wordt. Want dat zijn geen scheppers. Er is maar één schepper. En dat is de levende God. En de levende God, zo staat hier in vers 10, is de waarheid. En hij is een eeuwig koning. Hij is degene waar het allemaal om draait. Nou, dan gaan we weer even naar het Nieuwe Testament toe. Naar de eerste Thessalonicenzenbrief. Eerste Thessalonicenzenbrief. In het eerste hoofdstuk daarvan. Eén Thessalonicenzen 1. Daar staat in vers 9... dat Paulus schrijft, want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten die hij uit de doden heeft opgewekt, Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Nou, daar heb je het ook weer heel duidelijk. En nou in het Nieuwe Testament. En dan gaat het in vers 9 over de levende en waarachtige God. En dan staat daarbij dat de Thessalonicenzen zich van de afgoden bekeerd hebben om de levende en waarachtige God te dienen. Het gaat uiteindelijk om de levende en waarachtige God. Nou snap je ook waarom... Ja, weet je, die belijdenis die Petrus op een gegeven moment doet, hè, als de Heer Jezus op aarde is, dan vraagt hij op een gegeven moment aan de discipelen van, wat zeggen jullie, of wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou ja, hè, dan krijg je allerlei antwoorden van wat er zo rondgaat. Hè. Ja, u bent Johannes de Doper die weer opgestaan is, of Elia, de profeet, of wat dan ook, van alles. En dan zegt de Heer, maar jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? En dan zegt Petrus, bekende woorden, gij zijt de Christus, maar dan is hij nog niet klaar. Dan zegt hij, de Zoon van de levende God. Daar heb je hem. He, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dat is de eerste keer dat er over levende God gesproken wordt in het Matthäus-evangelie. En de tweede en laatste keer, dan is het een hoge priester... Die zegt tegen de Heer Jezus, als die gevangen genomen is en als de Heer Jezus eigenlijk voortdurend zwijgt, weet je wel, dan komen er allerlei aanklachten naar hem toe. En dan zegt die hoge priester, bent u nou de Zoon van de levende God? De Christus. En dat is het enige wat de Heer Jezus zegt. Je zegt het. He? Klopt. Zoon van de levende God. En weet u, dat is iets wat zo ongelooflijk belangrijk is in die hele lijn met betrekking tot het volk van Israël. He, de levende God. Christus als zoon van de levende God. He, de levende God, elke keer dat die genoemd wordt, dan worden daarmee de afgoden eigenlijk gedisqualificeerd. Maar er worden ook, zoals in het geval van de tijd dat de Heer Jezus op aarde was, dan wordt ook duidelijk waarin dat volk nou eigenlijk geloofde. Tenminste, een groot deel van het volk. De gelovigen natuurlijk daarop uitgezonderd. De levende God. Als u nou even verder bladert naar 2 Thessalonicense 2, zitten we toch zo'n beetje. En dan hebben we het kringetje na de Hebreeënbrief ook bijna weer rond trouwens. 2 Thessalonicense 2. We zagen net al in 1 Thessalonicense 1 dat Paulus schreef dat de gelovigen in Thessalonica zich bekeerd hadden van de levende God. Zich bekeerd hadden van de afgoden tot de levende God. En dat zij uit de hemelen zijn zoon verwachten. Die hen zou redden. Nou, die verwachting van de zoon, die komt hier in hoofdstuk 2 van 2 Thessalonicense ook naar voren. Er staat in het eerste vers: en wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus. De komst, dat is de parousia, hè? En dat betekent in dit geval, die betekenis draagt, dat betekent de aanwezigheid. Dus het gaat hier over de aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus. En die aanwezigheid in de oude Statenvertaling wordt hier omschreven als toekomst. Waaruit ook wel duidelijk is dat woordje komst, zoals dat hier staat, dat niet zozeer een tijdstip is, maar een periode, namelijk de toekomst. En die toekomst, ja, die heeft natuurlijk weer te maken met die toekomende eeuw, oftewel de Sabbatsrust. Wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot, ik zeg toch maar even zo, de toekomst of de aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem, onze toevergadering. Hier staat een woord waarin het begrip synagoge terug te vinden is. De episynagoge. Wat hier allemaal staat, heeft in feite alles te maken met het volk van Israël. Onze toevergadering met hem. Dat u, schrijft Paulus daar, niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt. Niet door een uiting van de geest, niet door een woord. Ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. De NBG-vertaling staat hier alsof de dag des Heren al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enige wijze misleiden. En dan moet je opletten, want die dag komt niet tenzij eerst de afval gekomen is. En de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander die zich verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Het gaat hier over de eindtijdleider die zich in de tempel zet alsof hij God is. Hij wordt in het boek Openbaring wel het beest genoemd. Maar de openbaring van deze persoon, ik geloof zelf dat deze persoon niets anders is, of niemand anders is, dan de menswording van de tegenstander van God. Want die wordt op een gegeven moment uit de hemel verwijderd. Zo staat er in het boek Openbaring, dan komt er oorlog in de hemel. En dan wordt hij eruit verwijderd en dan wordt hij op de aarde geworpen en dan kijkt hij rond en dan ziet hij dat hij weinig tijd heeft en dan zoekt hij wie hij verslinden kan, de beestheerschappij. He, breekt dan aan. Nou, die mens, de wetteloze, die persoon namelijk, die gaat zich in de tempel zetten. Alleen zegt Paulus hier tegen de Thessalonicenzen van, ja, jullie moeten niet in de war raken. He, want ja, er circuleerden waarschijnlijk brieven die de naam Paulus droegen. Brieven die van ons afkomstig zouden zijn, hè, zo zegt hij dat in vers 2. Die mensen die waren enigszins in de war, want die dachten, die dag die is er al. Hè, die toekomst, die dag van de toekomst, namelijk het moment waarop Christus zich openbaart en de periode van zijn aanwezigheid daarop volgend. En zij dachten dat dat er al was. Maar dan zegt Paulus van ja, die dag die is er nog niet, dat komt pas op het moment dat de afval gekomen is. Eerst moet de afval komen. En dan zou ik eigenlijk ja, willen zeggen, hier in vers 3. Tenzij eerst de afval gekomen is. En dan dat is de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard. He, die afval, waar het hier om gaat, die heeft namelijk direct te maken met die mens van de wetteloosheid. De zoon van het verderf. Kijk, die Thessalonicenzen, dat waren mensen die hadden zich tot de levende God bekeerd. En die waren terechtgekomen, zeg maar even, bij de verbondsgod die zich onderscheidt van de afgoden. Dat deel van het volk dat niet de levende God gelooft en aanvaard heeft, aanvaardt iets anders. Aanvaardt afgoden. Afgoderij. Pleegt in feite overspel. En dat deel, dat heeft te maken met die afval waar het hier om gaat. Tenzij eerst de afval gekomen is. En zo beschrijft Paulus dat. En de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. Weet je wat er uiteindelijk gebeurt? Het moment, hè, dat zal komen met betrekking tot het volk van Israël, dat de tegenstander van God zich openbaart, dat hij laat zien van ja jongens, ik ben God, en dat een groot deel van het volk daar gewoon, ja, zeg maar intrapt, sterker nog, hem vereert als God. Hè, want hij laat zich aanbidden alsof hij God is. Nou, dan moeten er ook aanbidders zijn. Want ja, bedoel, hè, je kunt niet zeggen van dat iemand zich laat aanbidden zonder dat er aanbidders zijn, want dan laat je je niet aanbidden. Hè, dus als het staat, hij laat zich aanbidden alsof hij God is, ja, dan moeten er aanbidders zijn. En die zijn er ook. En dat heeft met dat volk te maken, en dat is dat volk, ja, daar heb je het, dat valt af. Dat valt af, waarvan af? Van de levende God. En als ze afvallen, kijk, in onze dagen is afvallen, schijnt gezond te zijn en zo, hè. Maar dat is een ander soort afvallen dan dit natuurlijk. Hè, dit is afvallen, hier staat in de originele taal een woordje, hè, dat luidt apostasia. U kent ook wel het woord extase, hè? Dat ken je wel, hè. Extase, als je in extase bent, in het Engels ecstasy. Weer wat anders. Maar goed, hè, als je in extase bent, dan ben je van, of eigenlijk ben je dan uit je normale stand. Hè, dat betekent dat, het woord extase. De stase, hè, dat is de status waarin je je bevindt. Maar als je daaruit komt, dan ben je in extase. In het boek Handelingen komt dat woord regelmatig voor. En dan staat er, zij waren allen buiten zichzelf, staat er dan. Ja, ze waren letterlijk in extase. Nee, buiten zichzelf. Maar hier staat een woord, dat luidt apostase. En apo, dat betekent vanaf. Dus eerst moet de tijd komen waarin de mensen vanaf hun stand zijn. Of misschien nog een beetje anders gezegd, vanaf hun positie zijn geraakt. Wat is die positie? Die positie is feitelijk de verbondspositie. Alleen zij raken van hun positie af en dat heet dan afval. En daarmee vallen zij af van de hun levende God. He, dus het is een verbondskwestie, dit wat hier staat. En daarom is dat eigenlijk wel bijzonder dat de eerste keer dat je over de levende God leest, dat dat staat in verband met het verbond. En dat verbond bestaat, voor wat betreft zijn eerste gebod, uit een waarschuwing: geen andere goden voor mijn aangezicht. Nou, er komt een moment dat het ongelovige deel, en dat zal ook niet de Sabbatsrust ingaan, het ongelovige deel van Israël een verbond aangaat, niet met God zelf, de levende God, maar met de tegenstander van God. En dat is nou de afval. En degene met wie die afgoderij gepleegd wordt, of dat overspel gepleegd wordt, dat is de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, die zich, die als God vereerd wordt, aanbeden wordt. En hij zet zich in de tempel van God en hij doet zichzelf voor als God. Dat is, zegt vers 4 in het begin, dat is de tegenstander. Nou, en dat is waar het eigenlijk naartoe gaat. Hè? Ook als het gaat om de hele situatie in de toekomst met betrekking tot het volk van Israël. Dus ja, de levende God. Daar draait het om. En er is een deel dat dreigt af te vallen van de levende God. En daarvoor wordt gewaarschuwd in de Hebreeënbrief. Kijk nou uit dat je niet achterblijft. Kijk nou uit dat je niet de indruk wekt achter te blijven, zegt de apostel daar. Staat allemaal in het kader van Gods handelen met het volk van Israël. Met de Hebreeën, met het nageslacht van Abraham. Dat nageslacht van Abraham, dat is door God in een bepaalde positie gesteld. En die positie, dat is de verbondspositie. En afval betekent letterlijk van die verbondspositie wegraken. Daarvan afraken. Hier staat het woordje apostasia. Dat betekent dus afval. Er is nog een ander Grieks woordje. En dat noem ik ook maar eventjes, omdat het hier zoveel op lijkt. Dat is het woordje apostasion. Nou, dat hoor je wel. Dat heeft verband met elkaar. Hè? Dat houdt verband met elkaar. Apostasia, dat is een vrouwelijk woord. En apostasion is een onzijdig woord. Maar het komt allebei van hetzelfde werkwoord afvallen. En weet u hoe apostasion vertaald wordt in het Nieuwe Testament? Want het komt in het Nieuwe Testament voor. Dat wordt vertaald met echtscheiding. He, dus als bijvoorbeeld de Heer Jezus het in Matteüs 19 heeft over de brief van echtscheiding, dan wordt daar dat woord gebruikt. En ook dat heeft weer te maken met het uit of vanaf je positie geraken. En met name als je dan denkt aan het volk van Israël, als Israël uit de verbondspositie raakt, die straks ook in de toekomst weer enigszins op zal bloeien, dat verbond en dergelijke. Als Israël daar uitraakt, ja, dan pleegt het hoe dan ook afgoderij. En het erge van de tweede Thessalonicense brief, tenminste van de boodschap die daarin staat, van die brief, van die boodschap, ja, dat is dat er niet zomaar afgoderij gepleegd wordt met een of andere stuk hout. Je moet maar eens in Jeremia 10 helemaal lezen. Met een of ander stuk hout dat uit het bos gehaald wordt en waar een vorm aan gesneden wordt en ze kladderen er wat verf op en vervolgens gaan ze het aanbidden en gaan ze zeggen van ja, u bent de God die ons uit Egypte geleid heeft, weet je wel. Ja, dat is al erg zat natuurlijk. Net als in het begin al. Toen was dat volk was koud verlost uit Egypte. Of ja, en Mozes is de berg op om de wet in ontvangst te nemen. En dan komt hij daar naar beneden toe, maar dan hoort hij al het gerumoer, heeft hij de twee stenen tafel al bij zich, hoort hij daar het gerumoer beneden en dan blijkt dat het volk om een gouden kalf aan het dansen is. En dan zegt Mozes tegen Aaron, zijn broer notabene, hoe krijg je dat nou voor elkaar? Ja, ze zeiden tegen me van, we weten niet wat er van die Mozes geworden is, was ook al 40 dagen weg, dat is me nogal een tijd natuurlijk. We weten niet wat er van hem geworden is. En toen gaven ze mij hun sieraden. En ik smolt ze in het vuur, zegt hij. En kijk, dit kalf kwam eruit. En zoals Aaron dat beschrijft, zegt hij bijna, nou, het ging gewoon vanzelf. Kon er niks aan doen. Stond opeens een gouden kalf. En dan gaan ze daar in kringetjes rondom lopen en het aanbidden. En dan zeggen ze, u bent de God die ons uit Egypte geleid heeft. Nou, dat is nogal wat. Dus twee haakjes. Wat doet Mozes dan? Dan slaat hij de stenen tafelen kapot. En dan gaat hij weer naar boven. En dan komt hij met de tweede set terug. Zie je weer in het klein. Dat niet het eerste, maar het tweede geldig is. Zo gaat het steeds. In alles. Niet onze oude mens, maar onze nieuwe mens. Daar moeten we het van verwachten. Maar goed. Dat is al erg zat. Dat Israël dat soort afgoderij pleegde. Met dat soort verzinsels, afgoden. Laat staan wat het is als Israël afgoderij gaat plegen met het beeld van het beest. En dat is wat er in de toekomst gaat gebeuren. En dat is ook waarnaar toegewerkt wordt als het aan de machthebbers van de wereld ligt. En dan gaat het echt om de machthebbers op de achtergrond. Die de dingen uiteindelijk zo willen leiden, zodat zij daarin tot hun doel komen. Dus ja, broeders en zusters, als hier over afval gesproken wordt, en bijvoorbeeld dus ook in de Hebreeënbrief, want daar hebben we dat gelezen, als het over afval gaat, dan staat daar in vers 12, Hebreeën 3 vers 12 dus, aan het einde, als Paulus dat verdorven hart beschrijft, dan zegt hij dat is vol ongeloof en dat is afvallig van de levende God. En hij moet, zijn mede-Hebreeën, die moet hij daartoe oproepen, om daar toch vooral voor te waken. En dan haalt hij het voorbeeld aan van Israël in de woestijn. Nou, dan laat hij ook wel zien, niet heel Israël was verkeerd. Vers 16, daar staat, want hoewel sommigen die stem gehoord hadden, hebben zij hem verbitterd, maar niet allen die onder leiding van Mozes uit Egypte waren getrokken. Dus niet allen. Maar het gaat dus om het ongelovige deel. Op wie is hij dan 40 jaar lang vertorend geweest? Was het niet op hen die gezondigd hadden, van wie de lichamen zijn gevallen in de woestijn? En aan wie heeft hij gezworen dat ze zijn rust niet zouden binnengaan, dan aan hen die ongehoorzaam waren? Ongehoorzaam? Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. Ongeloof, ongehoorzaamheid. Afgelopen zondag nog over Efeze 2... gehad over de zonen van de ongehoorzaamheid. Die ongehoorzaamheid, weet je, dat is dat geslacht, wat de Heere voortdurend op de proef stelt. Ze komen hier ook nog naar voren als zodanig als geslacht in vers 10. Daar staat, daarom ben ik toornig geworden op dat geslacht. Dat is dat deel dat in ongeloof wandelde, dat dus ongehoorzaam was. En broeders en zusters, weet je wat er dan op een gegeven moment gebeurt? Het gaat hier over het wel en niet ingaan in het beloofde land. Dat heeft natuurlijk ook direct te maken met dat moment dat ze voor de eerste keer aan de grens van het beloofde land komen. Dat is zo ongeveer 2 jaar na de uittocht. En dan staan ze daar en dan gaan de verspieders naar binnen toe en die komen er weer uit. 2 waren goed, 10 waren slecht, zegt het kinderliedje. En wat doet het volk? Die kiest de allerbeste vorm die er maar te bedenken is. En dat is namelijk luisteren naar de meerderheid. Dus dat doen ze dan. Dat zouden wij natuurlijk ook zo doen. Want het gaat altijd om de meerderheid. Is er een meerderheid te vinden ergens voor? Nou, er was een meerderheid te vinden. Maar 2... Die gingen daar niet in mee. Dat waren Jozua en Caleb. Jozua, dat is die latere Jozua waar we over lezen strakjes. waar we over gelezen hebben zo straks. Die gingen niet in. En wat gebeurt er? Zij mogen niet ingaan door ongeloof. Jozua, Caleb uiteindelijk wel. Maar de rest, ja, de ongelovigen niet. Zij waren ongehoorzaam. Ze waren de zonen van de ongehoorzaamheid. Zij mogen niet ingaan. En wat gebeurt er? Ze moeten nog 38 jaar lang in de woestijn verblijven, dat hele volk, voordat ze weer in kunnen gaan. In Deuteronomium 2 vers 14, daar zie je letterlijk staan dat, dat Mozes daar zegt van ja, we hebben nog 38 jaar lang hebben we extra door die woestijn gesjouwd. Ik kan me voorstellen dat Mozes daar ook niet echt zin in had. Die had daarvoor al 40 jaar door de woestijn gesjouwd met echte schapen. En nou, dan moest hij dus uiteindelijk 40 jaar lang met zeg maar het schapenvolk. Hè? Ja, want het volk van Israël wordt voorgesteld in de Bijbel als schapen. Zullen we zo meteen ook nog zien. Het schapenvolk heeft hij geleid. En ja, dan kan hij uiteindelijk naar binnen toe. Dat is wat. Ook wel weer heel treffend dat op een gegeven moment, Johannes 5 wordt dat beschreven, dat de Heer Jezus, die komt Jeruzalem binnen en die komt daar bij Bethesda, weet je wel, het badwater Bethesda. En als je kijkt naar wat eraan vooraf gaat in Johannes 4, dan kun je ontdekken dat de Heer Jezus vanuit het noorden Jeruzalem binnengaat. En weet je, dat was de schaapspoort waardoor hij naar binnen trok. Dus hij kwam door de schaapspoort Jeruzalem in. En die schaapspoort, dat is de poort waardoor de schapen, de offerdieren, altijd binnengebracht werden ten tijde van de grote feesten. Dus zo kwam de Heer Jezus zelf, en we weten natuurlijk, hij is het lam Gods. Hij kwam zelf door de schaapspoort naar binnen. Dat wijst al op het offer dat hij zou brengen. Want hij maakte deel uit van het schapenvolk. Dus hij was zelf een lam. Maar hij behoorde God toe. Nou, zo komt hij binnen, komt hij bij het badwater Bethesda. Nou, dat is dat badwater met dat water wat nu en dan eens beweegt en zo. En dan moet iedereen maar zorgen dat hij zo snel mogelijk erbij is. En de eerste die erbij is, weet je wel, of erin ondergaat, die wordt dan genezen. Dus één grote ellende is het daar bij Bethesda. En dan komt hij die man tegen, die ziet hij zitten. En die man, zo staat erbij, die is al 38 jaar ziek. En dat is de enige andere keer dat er over het getal 38 gesproken wordt in de Bijbel. Nou, dan weet je, dat heeft met elkaar te maken. En die man, na 38 jaar lang ziekte. En de Heer Jezus zegt achteraf, zegt hij tegen hem van zondig niet opnieuw, zodat je wat ergens overkomt. Dus die 38 jaar die had hij in dit geval deze man aan zijn zonde te danken. En zonde, ja, dat is wat je hier ook leest, ongehoorzaamheid, ongeloof. Die man die werd na 38 jaar werd hij genezen door het Lam Gods. Door de Zoon van de levende God. Ja, eigenlijk vallen al die dingen prachtig op hun plek. Als je dat allemaal zo een klein beetje, ja, een beetje zo bij elkaar brengt, weet je wel. Dat is eigenlijk wel heel mooi. Dat je zo'n duidelijk teken ziet dat door de Heer Jezus gedaan wordt bij die man. En het, wat ook heel mooi is, dat is dat in die geschiedenis, Johannes 5, daar vraagt die man niet om genezing. Maar dan zegt de Heer tegen die man, wil je genezen worden? Ja, tuurlijk wil ik dat. Maar er is niemand die mij naar dat ding, naar dat water toedraagt. Nou, ga maar staan en pak je matras en je bent klaar. Dat is wat de Heer dan zegt. En dan is het klaar. En dus het gaat ook nog helemaal vanuit de Heer uit. En dat wijst ons ook nog eens een keer op de genade van God, waarin hij de dingen doet. Dus ja, zij konden niet ingaan door ongeloof, zegt de apostel. En vandaar dat het ook niet gebeurde. Ik zou eigenlijk heel even, voordat we verder gaan, even met u, en houdt u maar weer iets bij de Hebreeën, want daar gaan we natuurlijk ook weer naartoe. Maar ik zou even met u Psalm 95 willen lezen. Zomaar. Psalm 95. Ja, dat is niet zomaar, dat snapt u ook wel. Want dat is de psalm, die wordt namelijk voortdurend aangehaald in Hebreeën 3 en Hebreeën 4. Dus vandaar. Maar psalm 95, een mooi psalm. Maar dat is ook goed om dat even te lezen, want ja, je ontdekt aan alle kanten dat Hebreeën 3 en 4 geschreven is met psalm 95 in het achterhoofd, maar ook in het voorhoofd, want die psalm die wordt letterlijk een aantal keren aangehaald. Daar staat in vers 1, kom, laten wij vrolijk zingen voor de Heere. Laten wij juichen voor de rots van ons heil. Laten wij zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied. Laten wij voor hem juichen met psalmen. Want de Heere is een groot God. Ja, een groot koning boven alle goden. In zijn hand zijn de diepste plaatsen van de aarde en de toppen van de bergen zijn van hem. Van hem is ook de zee, want hij heeft haar gemaakt. Zijn handen hebben het droge gevormd. Dus hier wordt over de Heere gesproken. Ja, uiteindelijk als de schepper. En daarom is hij ook te onderscheiden van alle goden. Hij is namelijk een groot koning boven alle goden. Vers 6, kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken. Laten wij knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft. Want hij is onze God. En wij zijn het volk van zijn weide en de schapen van zijn hand. Daar heb je het schapenvolk. Heden, indien u zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Zoals de Meriba, zoals in de dagen van Massa in de woestijn. Daar stelden uw vaderen mij op de proef. Daar beproefden ze mij, hoewel ze mijn werk zagen. 40 jaar heb ik gewalligd van dit geslacht. Ik heb gezegd, zij zijn een volk met een dwalend hart. En zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen zij nooit binnengaan. Dat is wat, hè, wat daar zo staat. Dat de Heer zegt, 40 jaar heb ik gewalligd van dit geslacht. Ja, en dan moet je je voorstellen dat er op een gegeven moment, dan komt het volk, en dat is dat geslacht, hè? Dat zijn dus die ongelovigen uit dat volk. Het is niet het hele volk. Het is steeds dat ongelovige, opstandige geslacht daarvan, dat deel. Dat komt op een gegeven moment bij Mozes, en weet je wat ze zeggen? Van, wij gaan liever terug naar Egypte en wij walgen, zo staat het in de NBG-vertaling tenminste, wij walgen van dit brood, zeggen ze dan. Wij walgen van dit brood. Nou, ik hoef u niet te vertellen welk brood daarmee bedoeld wordt. Dat is het manna namelijk. Dat manna dat door de Heer gegeven wordt, dat ze 40 jaar lang eten, dag in dag uit. En op een gegeven moment zeggen zij, wij walgen daarvan. En wat zegt de Heer? 40 jaar heb ik gewalgd van dit geslacht. Hè? Ja, want als er één walgt, walgt er nog eentje. Hè? 40 jaar gewalgd van dit geslacht. Ik heb gezegd, ze zijn een volk met een dwalend hart. Hè? Denk nog wat er in Hebreeën 3 staat. Zie toe dat er nooit iemand van u een verdorven hart heeft. Weet je, het grijpt allemaal in elkaar. En wat dan ook hier zo mooi is, dat is dat dat volk wordt omschreven als de schapen van zijn hand. Die eerste drie coupletten, zeg maar, vers 1 tot en met vers 7, nou, die hebben alles te maken met de gelovigen die dat uiten tot God. Die kunnen inderdaad zeggen van laten we vrolijk zingen voor de Heer. Maar de rest, vanaf vers 8... laatste stukje van vers 7 en vers 8, dat wordt door de Heer zelf gesproken tot het ongelovige deel van dat volk. Waarvan de Heer gewalligd heeft en waarvan de Heer zegt, die zullen mijn rust niet ingaan. Nooit zullen ze mijn rust ingaan. Laten we even teruggaan naar Hebreeën. Want daar wordt ook voortdurend over die rust gesproken. En ja, dat is ook wel weer een mooi begrip. En dat komt in hoofdstuk 3 en 4 En verder komt in de Hebreeënbrief niet voor. Dat woordje rust, dat komt 8 keer voor in 7 teksten. En buiten de Hebreeënbrief komt het nog 1 keer voor in Handelingen. Maar dat woordje rust, dat is het Griekse woordje katapausis. U denkt wel eens van, waarom heb ik het wel eens over de pauze? Niet over de paus, maar over de pauze. Als je pauze neemt, dan ga je rusten. Maar pauze, dat is van origine een Grieks woord. Komt van het woordje pauo. En dat betekent rusten. En hier staat het woordje katapausis. En kata, dat heeft in ieder geval de betekenis van versterking van die rust. Dus het is ook een diep gevoelde rust waar het om gaat. Het is niet zomaar rust, het is niet zomaar pauzes, het is katapausis. Maar dat kata heeft ook de betekenis van naar beneden toe. He, naar beneden toe. En toen ik daar zo over na zat te denken, toen moest ik denken aan die andere psalm. Die hoef je niet op te zoeken, want die ken je allemaal uit je hoofd. Die andere psalm die ook over een schaap gaat. Dat wil zeggen, dat is eigenlijk een psalm die is geschreven door een schaap. En daarmee door iemand die deel uitmaakt van het volk van Israël. In dit geval was het David trouwens. En wat zegt hij? De Heere is mijn herder. Ja, als je dat zegt, dan getuig je dus dat je zelf een schaap bent. De Heere is mijn herder. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden en hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Psalm 23. Nou, wie kent hem niet? Hè? Dat is bekend genoeg. Maar daar staat zo mooi. Hij doet mij nederliggen. Aan wateren der rust. Staat er dan. Wateren van rust. De wateren van Manuga. En dat is die rust. En datzelfde woord rust. Manuga. Komt in Psalm 95 voor. Tot mijn rust zullen ze niet ingaan. En dat is dus hetzelfde woord dat hier aangehaald wordt in het Nieuwe Testament. En dat heet hier katapausis. Dus hij doet mij neerliggen. Weet je, dat beeld wat daarin naar voren komt in Psalm 23. Dat is het beeld van de herder die zijn schaap in dit geval eigenlijk gewoon dwingt om te rusten. En dat is het punt. Hij dwingt het om te rusten. Dat volk, dat moet gedwongen worden om te rusten. Nou, we moeten toch nog eventjes naar die psalmen toe. En houd nog steeds even iets bij Hebreeën. Maar nog even naar Psalm 132. Want daar komt dat woordje rust ook namelijk voor. Psalm 132. Een van de bedevaartsliederen. Want dan krijgen wij eigenlijk nog een klein beetje meer informatie over die rustplaats. Daar staat in vers 3. Nou, ik begin even in vers 1 te lezen. Heere, denk aan David, aan al zijn lijden, hoe hij de Heere gezworen heeft, de machtige Jacobs deze gelofte deed. Nee, ik ga mijn tent, mijn huis niet binnen. Ik leg mij op de rustbank, mijn bed, niet neer. Ik gun mijn ogen geen slaap, mijn oogleden geen sluimer, totdat ik voor de Heere een plaats gevonden heb, een woning voor de machtige Jacobs. Dus hier wordt verwezen naar David. En David die heeft die eed gedaan aan de Heer. En hij zegt van nou, ik ga niet rusten voordat ik een woonplaats voor u heb gevonden. Een woonplaats. Ik leg mij, zo zegt hij dus in vers 3. Ik leg mij op de rustbank. Eigenlijk staat er de bank van de rust. Niet neer. Voordat ik die plaats heb ontdekt. En dan staat er in vers 14. En dan is het God die aan het woord is. En dan heeft hij het over Sion. Dan zegt hij, dit is mijn rustplaats tot in eeuwigheid. hier zal ik wonen, want naar haar heb ik verlangd. En wat is dat dan, dat dit, nou vers 13, de Heere heeft Sion verkozen, hij heeft het begeerd tot zijn woongebied. Dit is mijn rustplaats. En dat woord rustplaats, dat is dus dezelfde, hetzelfde woord als wat in Psalm 95 gebruikt wordt, van nooit zullen zij tot mijn rust ingaan, dat gaat om dat geslacht. En dat is hetzelfde woord als wat door de apostel in Hebreeën 3 en 4 gebruikt wordt, waar het dan ook weer vertaald is met rust. En ja, wat leer je hieruit? Je leert hieruit dat die rustplaats, dat het woongebied is van God. Dus daar waar God woont, dat is de plaats van rust. He, dus de Heere, als het gaat om de omgang met zijn volk, die zegt niet tegen dat volk van, nou weet je wat joh, ga jij hier maar, dat is een mooi rustig plekje. He, ga jij daar maar zitten, dan ga ik even wat anders doen. Zo, weet je wel. Nee, de Heer die verzamelt dat volk om zich heen, want de rustplaats voor het volk, het neerdoen liggen aan grazige weiden, he, dat is het deel hebben van het volk aan de woonplaats van God. He, en dat, ja, dat wordt hier dan omschreven als Sion, het woongebied van de Heere. Dit is mijn rustplaats tot in eeuwigheid. En dat wil zeggen, dat weten we langzamerhand, tot in de eeuw. Namelijk de toekomende eeuw. Namelijk de Sabbatsrust. De Sabbatsrust voor het volk van God. En dat is de plek waar hij is. En dat is ja, daarom ook zeg maar de vervulling van de woorden die we even, zo straks even lazen in 2 Thessalonicenzen. Dat waar het gaat over de toekomst, de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus. Want de Zoon van de levende God is degene in wie de levende God zich openbaart. En als het volk in het verbond treedt met de levende God, dan krijgt dat zichtbaarheid in de Zoon. Met wie en door wie ja, dat verbond gesloten wordt. Nou, er zijn, ja, eigenlijk zou u dat voor uzelf maar eens een keertje moeten uitzoeken. Hè? Dus dan zeg ik eigenlijk gewoon van zoek het maar uit. Maar je zou eigenlijk dat woord rustplaats, zoals dat hier gebruikt wordt, zou je gewoon eens op moeten zoeken in het Oude Testament. Er zijn zulke mooie teksten hè, die daar over gaan. Ik heb er eentje, heb ik er hier even opgeschreven, die vind je in Jesaja 11. Ik zal hem voorlezen. Er staat, want op die dag zal de wortel van Isaï er zijn, die zal staan als banier voor de volken, naar hem zullen de heidenvolken vragen, zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Daar heb je die rustplaats. De rustplaats van de wortel van Isaï. Die zal heerlijk zijn. Nou, u weet allemaal dat Isaï, dat is de vader ja, van David. En over de Heer Jezus wordt gezegd, in de Bijbel die eindigt daar bijna mee, in Openbaring 22... Over de Heer Jezus wordt gezegd dat hij de wortel is van David. En daarmee ook de wortel van Isaï. De wortel van David. En hij is ook het nageslacht van David. Hij is namelijk ook de zoon van David. En hij is degene ja, die rustplaats uiteindelijk voor het volk is. Nou, we gaan nog heel even terug naar Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 4. Want ja, dan staat er in vers 6 van hoofdstuk 4. Daar staat, omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan en dat zij aan wie het evangelie eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid, bepaalt hij opnieuw een zekere dag. Ja, en het moment waarop de apostel dit schreef, dat hebben we al gezien, dat was gedurende de handelingentijd. En daarom zegt hij, namelijk heden, het kwam er in de handelingenperiode namelijk op aan dat het volk de rust in zou gaan, wat uiteindelijk niet gebeurd is. Wanneer hij zo lange tijd daarna door David zegt, heden als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Want als Jozua hen al in de rust had gebracht, Zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag? Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God. Dus die rust, ja, dat uitzicht op de rustplaats, die blijft er nog steeds voor het volk. Mozes die heeft het volk niet binnengebracht, die mocht niet eens het beloofde land binnen. Jozua heeft het volk wel binnengebracht. Jozua, tussen twee haakjes, dat betekent gewoon Jezus. Als je hier in de grondtaal leest, dan vind je hier voor de naam Jozua in vers 8 exact dezelfde naam terug die overal verder vertaald wordt met Jezus. Maar goed, we weten dat het hier over Jozua gaat, dus hebben ze het ook zo vertaald, duidelijk. Maar Jozua, ja, is een van de grote voorbeelden voor afschaduwingen van de Heer Jezus Christus. En Jozua heeft dat volk wel het beloofde land in mogen brengen. Maar ja, achteraf gezien, zegt de apostel, was dat nog niet die werkelijke katapausis. Want als dat zo was, ja, dan werd er niet over nog een dag van rust gesproken. Psalm 95 is later, veel later geschreven dan wat er gebeurd is in de tijd van dat Jozua het volk binnenleidde. Dus er is opnieuw over een heden gesproken, zegt de apostel. En dat betekent dat er nog steeds een sabbatsrust overblijft voor het volk van God. En zoals de eerste Jozua het volk binnenleidde, zo zal die andere Jozua, Jezus, zal dat volk daadwerkelijk de woonplaats, het beloofde rust geven en die woonplaats uiteindelijk binnenleiden. Het zijn allemaal prachtige dingen, broeders en zusters. Tenminste, ik vind dat allemaal heel erg mooi. Nou, nog heel even over die laatste woorden, hè? Vers 11. Daar staat, laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Want, en dan komt het, hè? Het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Het woord van God. Er staat in hoofdstuk 3 vers 7, daar begonnen we mee. Daar staat dat de Heilige Geest zegt. Dus de Heilige Geest spreekt. En daar waar de Heilige Geest spreekt, daar is dat het woord van God. Dus dat spreken van de Heilige Geest, dat wordt later hier omschreven als het woord van God, dat levend en krachtig en scherper is dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Datzelfde woord voor zwaard, dat gebruikt Paulus in Efeze 6 in de wapenrusting. Hè? Dan zegt hij, neem het zwaard des geestes, dat is het woord van God, zegt hij dan. Neem dat op. Dat is hetzelfde woord voor zwaard. En dat zwaard, dat is eigenlijk een soort verdedigingszwaard, een kort zwaard. Het zwaard. Het zwaard des geestes, dat is het woord van God. En dat woord, ja, dat moet gehoord worden. Daar komt het eigenlijk steeds weer op aan. Dat woord, dat moet gehoord worden. Dat moet gehoord worden door deze broeders. Heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping. Maar dat woord, ja, dat moet ook gehoord worden door ons. En wij zouden kunnen zeggen met enige vrijheid. Hè? Ook wij zijn heilige broeders en zusters. En wij zijn deelgenoten aan de bovenroeping van God. En wij mogen dat woord ons ter harte nemen, elke keer weer opnieuw, omdat het er ons bij bepaalt, ja, wie God eigenlijk is. En als je denkt aan het volk van Israël, dat in het verbond zal treden, hè, met de Heer. En dat door de Heer gaat aan het hoofd van het volk, dat door de Heer naar de rustplaats, de definitieve rustplaats, maar dan op een andere manier dan dat wij dat vaak gebruiken, maar de definitieve rustplaats zal gaan, namelijk de plaats waar God zal wonen, Sion. Dat is iets geweldigs voor het volk. Maar wat is het dan toch ook geweldig, hè, dat wij nu als gelovigen al deel hebben aan een positie boven op de plek waar God nu woont. Dus al staat dat woord rust waar Paulus het hier over heeft, al staat dat nergens in zijn late brieven, toch bevinden wij ons op de plaats waar God woont. En wij hebben deel aan de woonsteden Gods in de geest. Nou, een woonstede van God is een plek waar God woont. En waar woont hij? Ja, niet in Sion hier op de aarde. Ik zat net in de auto en ik hoorde het overmaat van Ram dat ziekenhuis Sionsberg in Dokkum ook nog gesloten wordt. Dus ja, hier op aarde kan je het niet vinden. Al helemaal niet in Friesland blijkbaar. Nee, maar het is er ook nog niet. Het echte Sion. Dat is er nog niet. Nee. Maar wij bevinden ons boven. Wij zijn bij onze plek ontvangen in de Heer Jezus Christus. En wij mogen wandelen met het woord. Wij mogen het woord des levens vasthouden. En wij mogen dat woord ter hand nemen als het zwaard des geestes. En ja, dat woord dat heeft ook in ons leven, want daar kun je toch echt wel op rekenen, heeft het ook die uitwerking, hoor, dat het loepzuiver aan het licht brengt wat wel en niet goed is. En wat wel en niet in overeenstemming is met Gods wil voor ons leven. En wat wel en niet in overeenstemming is met de positie die we hebben. En in hoeverre is de wandel overeenkomstig de roeping waarmee we geroepen zijn. Daar wijst het woord ons in. Als het woord, zoals het hier staat, scherper is, krachtig, levend, krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en doordringt tot op de scheiding van ziel en geest, nou, dan kun je ervan uitgaan dat dat ook nu het geval is. Als je wandelt met de Heer en je leest zijn woord, dan zul je ontdekken dat dat inderdaad zo is. Dat woord, dat maakt dingen duidelijk. Als je nooit, je iets laat gelegen liggen aan het woord van God, als je er bij wijze van spreken nooit in leest, als je helemaal niet een gelovige bent van het type die daar elke dag mee bezig is, die gelovigen zijn er ook, dan zul je ook die werking van Gods woord niet merken. En dat is nou juist het mooie en dat is ook het voorrecht, dat je met het woord van God door het leven mag gaan. En daar staan zulke geweldige dingen in. En dat woord, dat mogen wij horen. Zoals Paulus in de Efezebrief schrijft aan de Efeziërs, dat zij het woord der waarheid, het evangelie van hun behoud, hebben gehoord. En zo mogen wij dat ook doen. Wij mogen dat voortdurend horen. En horen betekent in dit geval gehoorzamen. Luisteren naar dat wat God zegt. Tot zover, broeders en zusters. De volgende keer, dan, dat is denk ik volgend jaar, hè? Want het is nu al 26. Ja, dat is volgend jaar. Dus dan hopen we elkaar volgend jaar dan weer te zien in het kader van de Bijbelstudie. Ik weet niet of ik er tussendoor nog een keer ben op zondag, maar dat zal haast niet. Maar de volgende keer dan gaan we verder met hoofdstuk 5. Ja, en dan komen we wat meer terecht bij het priesterschap. En ook Christus, die priester is, of hoge priester is zelfs, naar de ordening van Melchizedek. Dus dan gaan we weer een stap verder in het bekijken van waar is Christus beter in, verhoogd in. 28 december? Oké. Okay. Nou, dat is op de valreep. Kun je met me meerijden, hè? Ja. Nou, dat is wel mooi. 28 december nog en dan de doordeweekse Bijbelstudie, dat is dan ergens in januari wel weer. Hoeveel? Of zei niemand iets? Oh. Ja, goede vraag. Dat zoekt Koen nu op, geloof ik. Of niet? Ja? Ben ik er dan ook? Oké. Okay. Goed. Nou, gezellig. Dan dacht u dat u een tijd van me af was en valt weer tegen. Goed, zullen we met elkaar de Heer toch maar danken dan? Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u bedanken, Heer, voor de avond die we zo achter ons hebben. We danken u dat u ons weer nabij was, dat u ons hier gebracht hebt, dat we samen uw woord mochten bestuderen. Heer, en dat dat ook inderdaad een voorrecht is, Heer, voor ons leven, voor ons hart. We danken, Heer, dat ja, ook wij mogen wandelen in en door het geloof, zoals we dat ook leren, Heer, ook vanuit de Hebreeënbrief, Heer, dat we mogen wandelen in het geloof dat de ziel behoudt. In stand houdt eigenlijk. En we danken u, Heere, dat ja, ook wij, Heere, voor het leven van alle dag, Heere, zo mogen gaan met u, Heere, aan uw hand. We weten, Heere, dat ja, wat onze plek betreft bij u en in u verborgen, Heere, ja, op geen enkele manier meer fout kan lopen. Heer, dat is helemaal geborgd in uw genade. We danken u daarvoor. En we danken ook, Heere, dat we vanuit die positie, die hemelse positie, onze wandel mogen hebben hier op aarde. Heer, en daarin leidt u ons ook en helpt u ons. We danken u, Heer, ja, voor uw nabijheid erin. We bidden ook voor elkaar, ook voor de komende tijd weer. We bidden, Heer, dat we ja, hier ook tot zegen mogen zijn. Heer, voor onze omgeving, voor de mensen met wie we leven. We danken u, Heer, dat u ook daarin nabij bent. Ja, en boven alles willen we u danken, ja, voor de rijkdom van uw woord. Heer, waarin we ja, toch zo duidelijk steeds weer bepaald worden bij het feit, Heer, dat u een plan hebt en dat u dat plan op een volmaakte wijze ja, volvoert. In eerste instantie al geopenbaard hebt, maar ook volvoert in de Heer Jezus Christus. En we danken dat wij, Heer, ook daar deel aan mogen hebben. Daar loven en prijzen we u voor. Dank u wel, Heer, ja, voor wie u bent. We danken dat u inderdaad de levende God bent. Heer, dat we niet zomaar een verzinsel achterna gelopen zijn, maar de levende God mogen kennen en mogen dienen. Daar danken we u voor, Heren. We doen dat vanuit de rijkdom van uw genade. Amen. Amen.